Welkom bij Radio Maria.
Mee met Missio, een programma op Radio Maria.
Hij kan zomaar naast je lopen, op een onverwacht moment. Hij kan zomaar naast je lopen, en je had hem niet herkend. Hij kan zomaar naast je lopen, en vertellen wie je bent. Hij kan zomaar naast je lopen, en je had hem niet herkend. Er liepen eens twee mannen vlakbij Jeruzalem. Hun vriend was net gestorven, ze treurden over hem. Opeens was daar een vreemde die met hen mee wou gaan. Ze wisten niet dat hij het was, dat hij was opgestaan. Hij kan zomaar naast je lopen, op een onverwacht moment. Hij kan zomaar naast je lopen, en je had hem niet herkend. Hij kan zomaar naast je lopen, en vertellen wie je bent. Hij kan zomaar naast je lopen, en je had hem niet herkend. Als God soms heel ver weg lijkt, als alles is mislukt, en niemand weet waarom je bedroefd bent en bedrukt, sta dan niet gek te kijken wanneer hij naast je staat en met je mee wil lopen totdat het wel weer gaat. Hij kan zomaar naast je lopen, uit het niets vandaan. Je ziet pas dat je blind was, als je ogen open gaan.
Goedemiddag, beste luisteraar van de dinsdag. Goedenavond, als u op woensdag op ons bent afgestemd. En een zalige zondagmorgen gewenst aan de vroege vogels van deze beloken Pasen. Welkom in deze Mee met Missio van april. Mijn naam is Ludo van Gilbergen. Het lied waarmee we deze uitzending begonnen brengt ons meteen in de stemming van deze eerste week van Pasen. Het vertelt het evangelie uit de mis van deze woensdag. Hoe twee leerlingen van Jezus dachten dat alles verloren was en op de derde dag na zijn kruisdood Jeruzalem verlieten om terug naar huis te trekken. Dat paasverhaal ligt ons hier bij Missio na aan het hart. Het werd door paus Franciscus uitgekozen als inspiratiebron voor onze missionaire campagne van dit werkjaar. We vertalen het dan ook graag in onze paaswens voor u, beste luisteraar van Radio Maria. Wij wensen dat u hetzelfde overkomt als de Emmausgangers. Dat u de verrezen Christus op uw levensweg herkent en dat de ontmoeting met hem u met zoveel vreugde vervult dat u er niet over kunt zwijgen tegen uw familie, vrienden en kennissen. In deze uitzending brengen we een gesprek met Geert van den Bergen, een missionaris die actief is in Bolivie. Maar eerst blijven we nog even stilstaan bij het verhaal van de Emmausgangers. U herinnert zich misschien nog onze affiche van dit werkjaar. Een schilderij met twee handen die een homp brood breken. Het is een van de 9 schilderijtjes uit het mozaïek van Chantalle Terme over het verhaal van de Emmausgangers. Dat schilderij werd de afgelopen maanden al op verschillende plaatsen tentoongesteld. In de kathedraal van Antwerpen, in Scherpenheuvel, Assenbroek, Kortrijk en Roeselare. En sinds enkele dagen staat het nu in de Sint-Pieterskerk van Leuven. Die tentoonstelling is het resultaat van een samenwerking tussen de pastorale zone Leuven aan de Deile, Missio, het CCV en het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Daarover komt Jonas Dankers ons dadelijk wat meer vertellen. Hij is vormingswerker bij het CCV en werkt vanuit het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen nauw samen met de pastorale zone Leuven aan de Deile.
Great.
Jonas, het werk van Chantal Terme, hoe komt dat nu terecht in de Sint-Pieterskerk van Leuven?
Het werk van Chantal Terme, ja. Met als titel Lucas 24, 13, ja. 25, ja. Staat nu in de Sint-Pieterskerk. En het idee om het daar op te stellen was een idee van regiodeken Patrick Maarvoet,
ja.
Van de pastorale regio Leuven. Omdat hij de waarden ook zag van dat schilderij om een evangeliseerd verhaal te brengen aan een breed publiek ook.
Ja, aan een breed publiek. Dat wil zeggen dat het werk toegankelijk is voor iedereen.
Het is een heel toegankelijk werk in die zin dat je het verhaal niet moet kennen om ook het schilderij te laten raken.
Ja, maar ik bedoel, iedereen kan het. Je hoeft geen ticket te kopen om de kerk binnen te gaan.
Nee, de kerk is regelmatig open, elke dag van 10 tot 4 en op zondag van 11 tot half 5.
Ja.
Dus vrij toegankelijk. Staat in de middenbeuk opgesteld, rechts van het altaar. Dus iedereen kan eigenlijk ook even gaan zitten, voor het schilderij gaan staan en het bekijken, zonder dat je een toegangsticket of iets anders moet voorzien.
En worden de bezoekers, worden ze geholpen om het werk te begrijpen? Krijgen ze uitleg bij het schilderij?
Ja, dus je kan ervoor kiezen om gewoon het schilderij eerst te bekijken.
Ja.
En dan heb je twee types folders, laat het ons zo zeggen.
Ja.
Je hebt een folder waarin de Bijbeltekst ook staat opgenomen en een aantal vragen wat meer suggestief zijn in die richting.
Ja.
En dan heb je een andere folder die we vanuit CCV ook hebben uitgewerkt, samen met Missio, die eigenlijk een aantal vragen stellen voor degenen die het verhaal nog niet kennen.
Ja.
Dus heel laagdrempelig om je wat op een andere manier te doen kijken naar het schilderij.
Ja. Ik hoor u de afkorting CCV gebruiken. Dat wil zeggen dat het een initiatief is dat niet alleen gedragen wordt door de regiokerk Leuven, maar ook door CCV.
Ja, ook breder. Dus pastorale regio Leuven, het vicariaat Vlaams-Brabant-Mechelen.
Ja.
En vanuit CCV, de meeste mensen kennen CCV nog als het Centrum voor Christelijk Vormingswerk.
Ja.
Maar met de 50ste verjaardag is ook de ondertitel veranderd. Christelijke cultuur vandaag. En dat zegt meteen ook al wat over de manier waarop we proberen om via kunst, via cultuur, de bredere bevolking ook wat proberen mee te geven wat er aan waardevols in dat evangelie staat.
Ja. En past het... is het het eerste initiatief dat daar rondgenomen wordt, rond cultuur?
Nee, we hebben verschillende initiatieven, ook in de andere regio's, in de andere bisdommen, maar specifiek in het vicariaat, Vlaams-Brabant-Mechelen, hebben we een project lopen in Mechelen zelf, rond hedendaagse kunst. Bijvoorbeeld recent is er een tentoonstelling geweest in de Begijnhofkerk van Mechelen, van Kruisweg van Laurie Dana, een hedendaagse kunstenaar, Tom Verhoeven, die daar een heel abstracte kruisweg heeft tentoongesteld. En zo zijn er op die plek ook al een aantal andere tentoonstellingen geweest. Eigenlijk via hedendaagse kunst ook aangeven dat er een dieperliggende laag zit. En dat er mensen die vooral geïnteresseerd zijn in cultuur of in kunst eigenlijk op die manier proberen wat extra mee te geven.
Ja. Nu specifiek het werk van Chantal nu over de Emmausgangers. Hoe lang staat dat in de Sint-Pieterskerk in Leuven? Hoe lang?
De hele paastijd. Dus nu van de Goede Week tot Pinksteren, maar dan doen we er nog 10 dagen bij om zo te eindigen met het Open Kerkenweekend. Dus het staat eigenlijk concreet van 21 maart tot 2 juni opgesteld in de Sint-Pieterskerk.
En zijn er speciale evenementen gepland?
Ja. We hebben twee momenten voorzien waarop Chantal Terme, de kunstenares, zelf uitleg geeft bij het schilderij.
Ja.
Dat is op zondag 21 april, erfgoeddag. En ook op zondag 2 juni, Open Kerkendag.
Ja. En mensen kunnen dan zomaar binnenlopen? Dat is...
Ja, ze kunnen anders ook het schilderij komen bezichtigen tijdens de openingsuren. Ja. Maar dan specifiek in de namiddag is er ook een moment waarop zij zelf uitleg geeft over de betekenis, waarom ze het gemaakt heeft en wat de verschillende aspecten zijn die dit ook kunnen oproepen. Ja.
Ja. Kunnen mensen ook op een ander moment een soort geleid bezoek krijgen?
Ja, Dat kan zeker. Ja. Dus men kan Missio of CCV contacteren. We geven de contactgegevens ook mee. Om dan eigenlijk ook een geleid bezoek aan te vragen. Dat kan zijn voor een groep vormelingen, voor een geloofsgroep vanuit jouw parochie of pastorale zone. Maar ook, ja, we kunnen het ook intergenerationeel brengen. Dus als jong en oud samen willen het schilderij komen bekijken, zijn er een aantal vragen die we kunnen meegeven in een begeleiding. Ja.
Maar het zou dus ook een paasfeest van een familie kunnen zijn?
Ja, als er een groep is die zegt van kijk, wij zijn met een aantal mensen die graag naar het schilderij komen en daar wat rond stilvallen. En we hebben het concreet denk- en doe-vragen genoemd, de werkvorm die we hebben uitgewerkt.
Dat zijn er nog werk?
Ja,
zijn nog,
die ligt ook bij het schilderij, maar die kan ook in begeleiding worden meegegeven.
Zijn daar speciale voorwaarden aan verbonden?
Van als men ons contacteert en zegt van ja, wij zouden graag langskomen, kunnen we kijken om dat op poten te zetten.
Oké. Okay. Zijn er nog andere dingen die in verband met de tentoonstelling moeten vermeld worden?
Ik denk dat het fijn is om aan elkaar ook te zeggen van ga zeker eens een kijkje nemen. Ja. Er zijn natuurlijk ook heel wat andere kunstwerken in de Sint-Pieterskerk, heel wat oudere religieuze kunst. Ja. Maar dit is een hedendaags werk en dat het ons ook wat meegeeft over de tijdsgeest van vandaag. Hè. Het verhaal van de Emmausgangers is een oud verhaal tussen aakjes, maar het is ook een heel actueel verhaal. Dus daar elkaar wat warm voor maken is wel iets wat we graag doen met dit initiatief.
Dankjewel, Jonas, voor uw komst naar de studio. Ik herhaal nog even alle praktische info over de tentoonstelling van het mozaïek van de Emmausgangers in Leuven. Het staat goed zichtbaar opgesteld vooraan in de middenbeuk van de Sint-Pieterskerk, rechts van het altaar. Het blijft er tot en met zondag 2 juni. De kerk is elke weekdag vrij toegankelijk tussen 10 en 4 en op zondag tussen 11 en 4:30. Er ligt een folder met info en met denk- en doe-vragen waarmee u alleen, met uw gezin, uw klas of geïnteresseerde groep aan de slag kunt. Op zondag 21 april, erfgoeddag, en op zondag 2 juni, open kerkendag, is Chantal Terme, de kunstenares, zelf aanwezig om u uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden. Maar ook op andere dagen is een geleid bezoek mogelijk als u met een catechesegroep, een klas, een gezinsgroep of een zonenploeg langskomt. Voor meer informatie of reservatie stuurt u een mailtje naar meemetmissio@radiomaria.be. Jai Mata. Dit Boliviaans Marialied brengt ons bij Geert van den Bergen, missionaris in Oruro, een stad in het hoogland, de Altiplano van de Andes. In het begin van het jaar verbleef hij enkele weken in België. We maakten van de gelegenheid gebruik om hem voor de microfoon van Radio Maria te halen. Ik zou zeggen, zet u even rustig neer, laat alles liggen waarmee u bezig bent en maak kennis met een ingenieur die midden tussen en misschien zelfs dankzij de Indianen zijn roeping en zichzelf heeft gevonden. Bij ons in de studio is Geert van den Berg, missionaris uit Bolivie. Geert, welkom. U had me gevraagd om het gesprek te beginnen met twee namen. Domhelder Camara en Oscar Romero.
Jawel, dat zijn twee personen die wij... Ik behoor nog een beetje tot die generatie die die personen niet persoonlijk gekend hebben, maar toch Domhelder Camara is op een zeker moment komen spreken in Gent aan de universiteit in de jaren dat er daar die betogingen waren tegen de bewapening met atoomwapens. Ja. En dan heb ik hem persoonlijk aan het woord gehoord en men vroeg hem uitdrukkelijk welk standpunt hij daarin innam. En ik hoorde zo dat hij dat eigenlijk niet wou doen, zeggen ze, voor uitspreken tegen of voor. Maar die man straalde dus iets heel bijzonders uit, Domhelder Camara. En later ben ik dan beginnen lezen over hem en zo. Maar zeker Romero, de Oscar Romero, heel die geschiedenis die wij tot vandaag nu toch in ons hart dragen. Dat heeft mij altijd zo die interesse levend gehouden voor Latijns-Amerika.
Ja, ik dacht het net te vragen. Dus dat is eigenlijk een van de wegen die u naar Zuid-Amerika hebben gebracht.
Jawel.
Ja, maar het... ik heb in uw... levensbeschrijving heb ik vernomen dat u eigenlijk een opleiding hebt gedaan als ingenieur. Hoe komt u dan als ingenieur komt u terecht in een land als Bolivie en dan daar nog als missionaris?
Ja, dat is een persoonlijke geschiedenis geworden natuurlijk. Iedereen heeft daar waarschijnlijk zijn eigen verhaal rond, ook ik. Ik zocht dus iets om, eerst in het begin, als ik een jaar of 10 was, wou ik missionaris worden.
Ja, toch.
Ik heb dan contact opgenomen met missionarissen van Stijl, maar eigenlijk nooit die stap gezet om daar... maar ik dacht toen ook meer in de richting van ontwikkelingswerker.
Ja.
En ben trouwens ook zo vertrokken als vrijwilliger bij Volens. En daarvoor was het nodig om toch een bepaalde opleiding gevolgd te hebben.
Ja. Ja, op opleiding als ontwikkelingswerker.
Is te zeggen, een diploma aan de universiteit of een gelijkwaardig diploma, dat werd toch aangeraden.
Ja, en is het dan direct richting Bolivia gegaan? Of?
Nee, eerst ben ik in Brazilië terechtgekomen, want de missionarissen van mijn dorp, die waren van Brazilië, die kwamen terug uit Brazilië. Om de zoveel jaar gaven die diavoorstellingen, het parochiezaaltje. En vanaf mijn 10 jaar, 12 jaar, denk ik, sprak me dat zodanig aan. Die mensen werden bewonderd. En dat leek mij ook zo geweldig, zo'n totaal andere cultuur, die verhalen, dat sprak mij geweldig aan. Dus ik ben eerst naar Brazilië getrokken om daar priesters te bezoeken van Fide Donum, maar ook vrijwilligsters die daar werkten bij Volens, via Volens.
Ja.
Maar ik vond daar eigenlijk niets. Het was niet zo evident dat een ingenieur in de pastoraal wou werken.
Nee, dat klopt. Ja.
Want dat was eigenlijk wel mijn optie. Voor een stuk eigenlijk een optie die ik had van in het begin. Ondanks mijn technische opleiding toch in de pastoraal te kunnen werken. Maar vanuit België kreeg ik het nieuws dat men iemand zocht in Bolivia. En zo ben ik voor het eerst in contact gekomen met die vraag. En kon ik hier in Koopal, in Leuven, mijn opleiding beginnen als nieuwe vertrekker. Dat was het jaar 89.
Ja, Koopal?
In Koopal.
Dat is dus het
vier maanden de vormingscursus van... College voor Latijns-Amerika.
Ja, ja. Ja. Bent u daarna meteen naar Bolivia teruggekeerd?
Het is te zeggen, ik was dus op zoek naar een project. Ik had eerst een paar jaar gewerkt hier in het land, in België. Ik heb dan die cursus kunnen volgen, omdat ik een project had in Bolivia.
Ja.
Ik kende daar niemand in Bolivia. Maar ik had het dus daardoor had ik een diploma, een contract, en kon ik dus die opleiding beginnen.
Ja.
In oktober 89 en eind februari, dat is al binnenkort tussen verjaren, ben ik voor de eerste keer vertrokken naar Bolivia.
Ja.
Als vrijwilliger van Volens.
Ja.
En tezelfde tijd als meer de officiële kant ook van de zaken, voor een statuut te hebben naar de Belgische staat toe en zo.
Ja.
Maar ook tezelfde tijd als lid van de Beweging voor Missionair Engagement. Een beweging die hier in België toen eigenlijk al vele leden had, maar die een beetje hetzelfde lot is beschoren als vele congregaties de dag van vandaag. We zijn met veel minder ondertussen.
Maar die leden, waren dat religieuze?
Dat waren priesters, religieuzen, ook gehuwde echtparen. De optie was het evangelie samenhouden met de optie voor de meest uitgestotenen.
Ja.
Hier in Brussel hebben we vele projecten mee opgestart. Mensen zoals Johnny de Mot, die is gekend van de Goede Bijstandkerk in Brussel bijvoorbeeld.
Absoluut,
en Paul Peters, die zat dan in Congo. Jeff Smits, die zat in Chili. Ikzelf ben naar Bolivia getrokken.
Ja.
Dus dat was eigenlijk vanuit die beweging, een beweging voor missionair engagement, dat ik die kans gekregen heb.
Ja. Uw eerste contact in Bolivia, kwam dat overeen met wat u gedroomd had toen u de Braziliaanse missionarissen had gehoord? Of was het toch een beetje anders?
Ja, het is altijd anders. Brazilië kan ze ook nu niet goed meer durven vergelijken met Bolivia. Maar toentertijd waren daar toch nog in beide landen de basisgemeenschappen tamelijk sterk op het voorplan. Het was zelfs een voorkeursoptie van het bisdom Oruro en op vele plaatsen in het land in Bolivia. De basisgemeenschappen. Er was dat dan ook de tijd dat er met nog veel meer gewerkt werd met... zien, oordelen en handelen. Dat was nog de manier van aan pastoraal te doen. In die zin was er toch wel een gelijkenis tussen de... Zeker wat betreft bepaalde kringen binnen de kerk. Ik ga niet zeggen dat het geldt voor de kerk in het algemeen.
En heel concreet, u kwam dus in het bisdom Oruro terecht. En had u meteen een wel... afgeleide taak?
Jawel, dat is eigenlijk een heel ander verhaal. Ik was eerst naar een ander bisdom.
Ja.
De persoon die mij had een contract gegeven was een hulpbisschop in het noorden van Potosí. Dat is Monsignor Toribio Ticona. Die is nu een oude man geworden nu. Maar die is kardinaal gemaakt door de paus Franciscus. Ja. En die had dus een contract voor mij getekend. Waardoor ik dus naar Bolivia kon. Maar ik vond daar mijn draai niet en zo ben ik naar Oruro geraakt. En daar waren Vlamingen, oblaten. Dat waren de eerste keer dat we elkaar ontmoet hebben. En een van die Vlamingen had dus onder zijn... Ja, die had het gesticht, de sociale pastoraal van het bisdom Oruro. En daar heb ik mij dan kunnen inschakelen. Maar eigenlijk vanaf het eerste jaar in de gevangenispastoraal. Vanuit de sociale pastoraal.
Gevangenispastoraal.
Gevangenispastoraal, ja.
En
projectjes, schrijnwerkersatelier, cursussen, vormingscursussen, allerhande. Dat was een beetje mijn taak in die tijd. Ja.
Dat is in Oruro, in de stad zelf?
In de stad zelf. Dat is eigenlijk heel is dicht bij het centrum. Nu is die stad zodanig uitgegroeid. Hè. Er is ondertussen ook een nieuwe gevangenis bijgekomen voor de vrouwen. En die ligt buiten de stad. En dat is een heel eindal. Er zijn nu 2 gevangenissen. En tot op vandaag heb ik dat kunnen verder zetten, die pastoraal in de gevangenissen. Ik doe daar wekelijks de Eucharistie bijvoorbeeld. Maar natuurlijk als vrijwilliger was dat meer gericht op cursussen, vormingscursussen, allerhande.
Ja, misschien komen we misschien later nog eens op terug, maar dus op een bepaald moment bent u van vrijwilliger, bent u een priester, priester geworden.
Ja.
Hoe is dat? Is er iets gebeurd?
Ja. Jawel, ze zeggen, die idee van priester te worden, dat was helemaal niet nieuw. Maar ik ben dus vertrokken als vrijwilliger. Ik had ook de raad gekregen van mensen vanuit de beweging van leer eerst het land kennen en dan ziet je dan wel wat daar mogelijk is. Want er zijn er ook nog vrijwilligers geweest voor mij die eigenlijk een beetje dezelfde weg hebben gevolgd. Eerst gewerkt als vrijwilliger, ook van Volens trouwens. En daarna zijn ze dan naar het seminarie gegaan of hebben ze hun studies verder gezet en zijn daar dan priester geweest.
In Bolivia ook?
In Bolivia ook. Ook geïncardineerd, zoals dat noemt, in het bisdom. In mijn geval Oruro.
Geïncardineerd?
Dat noemt ze officieel.
En dat wil dus zeggen dat u een priester bent van Oruro zelf.
Jawel, diocesane priester.
Ja, dat is anders dan een gewone missionaris die eigenlijk priester blijft van het bisdom hier in België.
Jawel. Dat is, maar bisdom Gent heeft mij ook altijd gesteund in de zin van, ik ben daar eerst een hele korte tijd seminarist geweest en de bisschop Luisterman in die tijd, die was direct akkoord om mij als seminarist, seminarist van bisdom Oruro te laten worden. Ja. Kwestie van hier in het land niet te veel tijd te laten passeren, laten we zeggen, om te kunnen terugkeren.
Ja, dus u bent hier terug naar België gekomen om uw priesterstudies
verder te zetten. Ik had dus al een zekere vorming doorgemaakt, en niet als seminarist, maar op andere vlakken. En men heeft een beetje een speciaal parcours voor mij aanvaard. En daardoor ben ik hier terechtgekomen, ben ik nog seminarist geweest op het seminarie voor Latijns-Amerika.
Ja.
Er was ook nog iemand anders. En misschien kent u de naam nog, Jan de Kok. Die heeft verschillende boeken geschreven, ook over zijn gevangenispastoraal.
Ja.
Die is nu ziekenhuispastor. Jan de Kok en ik, hij was voor Chili en ik was voor Bolivie. Jan heeft dan een andere weg gekozen. En ik heb dan na mijn studies in Lumen Vitae ben ik nog een jaar
stage.
Een jaar en een half eigenlijk nog stage gedaan, dan diaken gewijd in Bolivie.
Maar de stage was ook in Bolivie?
De stage was ook in Bolivie, jawel. Jawel.
Ja. Dus u bent nu eigenlijk, laten we zeggen, meer dan 30 jaar al...
Juist.
Een Boliviaan, mag ik dat zo zeggen?
Ja, toch. Dat is eigenlijk... Ja, dus juist, meer dan de helft van mijn leven heb ik daar doorgebracht. Men blijft toch altijd ook voor een groot stuk vreemdeling, hoor.
Ah ja.
Dat mocht je niet idealiseren, denk ik. Nee. Wat dat mij betreft toch, is dat zo niet.
Oké, daar gaan we straks op verder.
Con nosotros está su tu nombre es el Señor, con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo. ¿Acaso por llegar temprano al templo? Su nombre es el Señor y se soporta, y está en quien de justicia va sediento. Y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está desnudo, la ausencia del amor hiela sus huesos, y muchos que lo ven pasan de largo. Seguros y al calor de su dinero. Su nombre es el Señor y enfermo vive, y su agonía es la del enfermo, y muchos que lo ven no hacen caso. Tal vez no frecuentaban mucho el templo. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor.
U hoorde een lied waarvan Geert van den Bergen zegt dat hij het om zeggens wekelijks in de gevangenis zingt. De tekst is vergelijkbaar met de tekst van het bij ons welbekende lied Midden onder u staat hij die gij niet kent. We zitten in de studio samen met Geert van den Berg. Hij is missionaris in Bolivia. Wat voor een soort streek of wat voor een bisdom, wat is dat? Kunt u dat
om dat kort, samengevat ja. een beetje, hè, dat is anderhalve keer de oppervlakte van België.
Ja.
Er zijn een kleine 60 parochies, vooral kleine dorpjes in het zeer uitgestrekt gebied. Een 450.000 inwoners, waarvan 300.000 in de stad zelf, Oruro. Dus zeer dun bevolkt. Maar wij wonen daar ook op grote hoogte. Dat is in de Altiplano. Die ligt op 3.700 tot 4.000 meter boven het zeeniveau. Dat is een heel speciaal klimaat. Ja. Ook de landbouw is daar heel bijzonder. Men kan daar ook niet zomaar alles telen. Nee. Er is daar een lange traditie van uitwisseling geweest met de lagere gebieden. En het is een lange, lange geschiedenis. Maar eigenlijk is Oruro en Bolivia, en zeker Potosí van in de tijd van de kolonie, gekend als voor de mijnbouw.
Ah.
Dat waren de zilvermijnen in Potosí en bij ons in Oruro de tinmijnen. Maar ook sedert enkele decennia een grote goudmijn. De vervuiling is voor het land en de grote winsten zijn voor het buitenland.
En het leven zelf in Oruro, hoe verloopt dat? Het leven en ook het leven in een parochie bijvoorbeeld. Dus
ja.
Kijk naar uw werk.
Ja.
Is dat ook veranderd tegenover de tijd dat u daar toe kwam?
Ah ja, ja. De stad is veel gegroeid. Enorm toegenomen, die stad.
Hebt u altijd in de stad gewerkt? Of?
Ik heb ook in de dorpen gewerkt. Ik heb ook een parochie gehad in de dorpen. Maar ook het contact met de stad is nu veel frequenter buiten vroeger. En nu zijn de wegen ook veel beter en zo.
Ja.
Dus eigenlijk dat isolement dat bestaat bijna niet meer. Vroeger in het regenseizoen in de zomer waren dorpen afgesloten van de stad bijvoorbeeld. En zat men daar maanden vast. Dat bestaat dus allemaal niet meer.
Isolement hoor ik u zeggen?
Ja.
Heeft dat u parten gespeeld?
Ja, dat is altijd de gezel geweest. In al die jaren natuurlijk. Ja. Jawel. Jawel. Ook de mensen zelf zijn van een eerder gesloten natuur, omwille van het klimaat vooral.
Ja?
Dat is een andere mentaliteit dan bijvoorbeeld, ik heb het noordeste van Brazilië bezocht in 1989. Ja. Ja. Dat is een heel andere mentaliteit. Mensen spreken u aan op de bus en ook al spreekt je geen woord Portugees. Terwijl dat bij ons de gewoonte is, men stapt op het openbaar vervoer van die kleine minibusjes. Men groet de chauffeur en dan wordt daar verder niets gezegd. Dat is geen woord. Hè.
Ook onderling niet?
Onderling heel weinig. Ja.
Ja. Hebt u een beetje het gevoel gehad dat u zich hebt moeten inleven?
Jawel, dat is een...
Dat is niet eenvoudig. Ja.
Dat is zeker niet eenvoudig. Maar het interessante, en ik denk dat dat mij altijd een beetje voortgeholpen heeft, is dat ik zoveel al heb kunnen bijleren. Ik bedoel op persoonlijk vlak, in mijn omgaan met de mensen. Niet omwille van de geaardheid van die mensen, dat zo lang geduurd heeft, maar ik zelf ook, hoe dat ik zelf toch wel heel veel ben moeten veranderen om zich thuis te voelen onder de mensen. Ja. Je begint eigenlijk met die grote gedachten, de bevrijdingstheologie. Ja. Ik heb nooit iets anders geleerd, trouwens, op Lumen Vitae en in mijn studie. Maar dat komt nu nauwelijks nog te berde in gesprekken of in kerkmiddens in Latijns-Amerika. Bestaat nog wel, maar die zijn altijd een kleine groep geweest. Maar dat was een luidruchtige groep. Maar dus die grote dingen, die zijn allemaal één voor één een beetje op de achtergrond geraakt. Je bewaart dat wel in je hart, maar nu ben ik daar gewoon opgenomen door de mensen en heb ik evenveel nood aan hun aanvaarding van mij, dat ik aanvaard word, dat ik hen zou aanvaarden. Hè. Dat is een andere situatie geworden. Ik voel me daar nu meer opgenomen, in de zin dat men mijn kleine kanten aanvaardt, dat men mijn beperktheden aanvaardt. En dat haalt mijzelf ook vooruit in het leven. Want ik heb op dat vlak heel veel moeten leren ook nog.
Ja?
Maar nu is dat zo, ik kan dat bijna zeggen, nu, ik ben daar nu zoveel jaar, nu op die parochie in de stad en zo, en in de gevangenissen. Als je op de gevangenis bezoekt, kun je iets helemaal anders dan hier natuurlijk. Je loopt er vrij, de mensen zijn er vrij op de binnenkoer. Die worden alleen maar in de nacht opgesloten op een cel. En je loopt er rond en de mensen komen je zegen vragen en doen een klapje en zo. Dat is er zo een totaal andere situatie. Ik heb me eigenlijk nergens nooit zo op mijn gemak gevoeld als in de gevangenis.
Nee?
Ja. En ook zo door de mensen aanvaard geworden. Hè. Nu, tegenwoordig doe ik het daar niet veel meer dan gewoon op bezoek gaan en naar de mensen luisteren. En één keer in de week heb ik tot hiertoe dat toch kunnen proberen doen. Volhouden om daar één keer in de week de Eucharistie voor te gaan.
Kennen ze u daar als almoezenier? Als
jawel,
pastor,
ik ben officieel benoemd als almoezenier. Jawel. En we hebben een klein groepje vrijwilligers, ik werk daar dus niet alleen.
Nee.
Zoals op de parochie is er veel medewerking, parochieraad en groepen die zich organiseren. Als kerk zijn wij daar aanwezig en hebben wij ook een hele evolutie doorgemaakt sinds de kolonie. Was alles wat Indiaans was, van expressie, werd beschouwd als niet kunnen binnen de katholieke kerk.
Ja.
Maar daar is de katholieke kerk door de eeuwen heen, zeker de laatste jaren, veel ruimer in geworden. Ja. Allerheiligen is een heel mooi voorbeeld. Bij ons is dat in de kerk een hoogfeest, Allerheiligen, en een dag nadien Allerzielen.
Ja.
Twee gescheiden momenten om de overleden te gedenken, is vooral de 2e november. Bij ons is dat één enkel gebeuren. Dat is misschien het duidelijkste voorbeeld hoe de indianencultuur zich heeft geplaatst boven de kerkelijke tradities.
Ja.
Want de mensen beleven, het is eigenlijk dat hun overledenen op de middag van de 1e november terugkomen bij hen thuis. Ze bouwen daar altaren voor met etens waar dat de overledenen graag lusten. En er is daar gans gebeuren rond Allerheiligen. En op Allerzielen op de middag keren de zielen terug naar hun verblijf.
Ja.
Dat is de Kacharpaya, dat is het afscheid van de zielen. En gemerkt dat, en in beide dagen worden dus ook missen gedaan voor de overledenen.
Ja.
Dat is een van de dagen waarop er meest mensen nog komen naar de kerk.
Ja. Gebeurt zo'n altaar zetten, gebeurt dat ook 10 jaar nadat de overledene is gestorven? Of blijft...
De traditie wil dat men vanaf het volgende jaar, waarin de overledene gestorven is, dat men de gedurende 3 jaar dat altaar nog gaat zetten in huis.
Ja.
Dat is met broodjes die speciaal gebakken worden daartoe en alle mogelijke versieringen. Dus dat is een dode cultus. Zeker in die dorpen en ook in de stad zelf zijn er van die... niet-officiële kerkhoven die gegroeid zijn door mensen die het niet konden betalen om hun overleden op het officiële kerkhof te begraven. En dat is nu enorm uitgegroeid en de traditie wil dat men die dagen vanaf de middag op 1 november gaat men het eten, de maaltijd nuttigen op het graf van de overleden. Dus, want die is daar dan ook aanwezig. En men behoudt dus die gemeenschap en ook de gemeenschap van tafel, laat ons zeggen.
En komt er dan ook familie, buren, vrienden?
Jawel. Dus naar het kerkhof gaat iedere familie apart, laat ons zeggen.
Ja.
Hè? Maar dus als die altaren aan huis van de overleden... ieder dorpslid gaat er langs.
Ja.
Bij die mensen. Ook in de stad, de buren en de kennissen allemaal, die gaan daar bidden.
Ja.
Die gaan daar bidden voor de overledenen.
Okay.
Maar we komen nu uit de carnavalsfeer.
Ja.
En in Oruro is dat iets heel bijzonders. Die carnaval, dat duurt verschillende dagen. Dat begint eerst met de verschillende groepen uit de dorpen, die nu ook een eigen organisatie hebben. En in de stad ook... een intrede doen, laat ons zeggen.
Een soort stoeten,
maar met de traditionele dansen. Ter ere van de Pachamama, de moeder aarde.
Ja.
En de zaterdag, die nu net voorbij is, dat is het de grote intrede, de pelgrimage naar Onze Lieve Vrouw van de Mijnschacht. Dat is de Maria-oord bij de Pater Servieten. En dus er zijn verschillende dansgroepen, maar dat is geen vergelijken met wat wij ons voorstellen normaal bij carnavalstoeten.
Nee.
Die is allemaal zeer strikt georganiseerd met grote traditie in verband met hoe ze zich kleden, de verschillende groepen die er zijn, de betekenissen die er zijn. Iedere groep heeft ook zijn muziekkorps. Dat begint de zaterdag morgen om 7 uur en loopt door tot de zondagmorgen 8-9 uur. Zoveel groepen zijn er die dus gans de stad doortrekken en tot aan het beeld komen van Onze Lieve Vrouw binnen het Maria-heiligdom. En daar gaat één voor één iedereen geknield voorbij. De carnaval van Oruro wordt dat genoemd, maar eigenlijk is de zaterdag nog niet de carnaval, maar wel de pelgrimstocht. De zaterdag is het al meer carnaval.
Ja.
En de maandag en de dinsdag en zo. En de zondag daarna, wat de zondag van de bekoring wordt genoemd, daar is traditioneel ook de carnaval in de buitenweken van Dat is nu zondag nog pas. Hè. Dat is in de buitenwijken van de stad. Dus dat is verschillende dagen dat het sociale leven volledig gericht staat van A tot Z op, het carnaval gebeuren.
Maar eigenlijk is het... doordat het begint met een soort pelgrimage, is het toch wel heel specifiek.
Heel specifiek. Ja, omdat onze Lieve Vrouw van de Mijnschacht heeft haar feest op 2 februari.
Ah,
dat is onze Lieve Lichtmis. Ja. Dat is Candelaria, wordt dat genoemd. Candelaria, dat is de kaars. Hè, de lichtende kaars. Christus als licht van de wereld die getoond wordt. En er moet daarin... Meneer heeft dat eigenlijk tot hiertoe nog niet zo met grote zekerheid kunnen achterhalen. Maar waarschijnlijk is dat dan een keer een pastoor geweest toen het feest van de carnaval, dus de zaterdag voor de aswoensdag, samenviel met dat feest van onze Lieve Vrouw Lichtmis. Die heeft dan gezegd, laat ons daar nu een keer één feest van maken. Zo legt men dat eigenlijk uit, hoe iets totaal, wat er vanuit de kerk is, Lichtmis, onze Lieve Vrouw van de Mijnschacht, samen is gaan vallen met het feest van wat in de wereld gekend is als de carnaval.
Ja.
Maar dat is eigenlijk zo gegroeid, dat het is van zo lang geleden eigenlijk, dat men eigenlijk de juiste oorsprong, de uitleg daarvan, niet heeft kunnen achterhalen. Maar eigenlijk ligt het sociale leven volledig stil of is volledig gericht op dat gebeuren. Ja. Dat is van de ene kant zeer religieus, maar het is ook dansen voor onze Lieve Vrouw, maar tezelfde tijd dansen in vereniging met alle entiteiten van wat de Indianencultuur kent. Hè.
Dat zit
er ook een stuk in, ja.
Madre, llega un infeliz cercado de angustias y de penas mil, cercado de angustias y de penas mil.
Dit is een Maria-lied dat ook in de pelgrimstocht in de voorbereiding naar carnaval wordt gebruikt. Maar dan klinkt het zo. We zijn in gesprek met Geert van den Berg, missionaris in Bolivie. Het is nu eind februari. Binnenkort gaat Geert terug naar Bolivie. Geert, u komt daartoe in het begin van de vaste. Is dat ook in Bolivie een speciale tijd?
Ja, wel in de zin dat de catechese teruggestart wordt. De voorbereiding voor het vormsel vanaf 15 jaar is dat bij ons. Maar in de stad is er wekelijks de vrijdag een kruistocht. Men gaat dan een kruisweg. Hè. Men gaat dan van de ene parochie naar de andere.
Ja, dus een echte buitenkruisweg.
Buitenkruisweg,
dat is
jawel. Dus heel de stad.
Ook een pelgrimage eigenlijk.
Dat is ook een pelgrimage. Dus dan iedere vrijdag is dat. En de Goede Week is een hele belangrijke week ook bij ons. De Palmezondag is waar de mensen het meest talrijk naartoe komen van het gehele jaar.
Palmzondag.
Palmzondag. Iedereen krijgt dan ook een gewijd palmtaksken. En het feit dat ze dat kunnen meedoen naar huis en in hun huis hangen, daar hechten ze heel groot belang aan. Heel grote waarde. Een ander groot feest, om daarvan te spreken, zoveel terug, hè, is 6 januari, Drie Koningen. Dat is nog de laatste dag waar de mensen hun kerstbeeldjes allemaal massaal naar de kerk brengen, want het zijn dus de beeldjes. In de Indianencultuur zijn het de beelden, de beeldjes van de kribben, van de Onze Lieve Vrouw, van Sint-Jozef. En op 6 januari zijn er ook de Drie Koningen bij. Die worden naar de kerk gedragen, die kerststallen. En ieder lid heeft, van de familie heeft zijn eigen kindje Jezus. Ze komen daar met een grote mand om op het einde van de mis. Dat staat er allemaal rond. Je kunt er bijna niet door om de communie te gaan geven. Maar op het einde van de mis willen ze dus overvloedig gezegend worden. Maar de betekenis die zij daaraan hechten is, het is het beeldje dat de mis moet horen. Het is het beeldje dat gezegend wordt en dat nemen ze dan terug naar huis. En ieder lid van de familie heeft bijvoorbeeld een kindje Jezus, die ze ook verschillende namen geven. Maar om terug te keren naar de Goede Week, Goede Vrijdag is ook heel belangrijk. Omdat het, men zegt dat ook, dat is iets dat ik altijd heb horen zeggen hoor, dat is misschien een uitspraak die misschien niet altijd juist verstaan wordt. Maar de mensen van Latijns-Amerika beleven sterker, wat Goede Vrijdag is dan Pasen. Wij vanuit ons standpunt leggen wij dat uit om te zeggen van, ja, die voelen meer mee met de gekruisigde Christus, die een gewelddadige dood is gestorven, die zijn bloed heeft vergoten, letterlijk. Dus de bloedoffers zijn zeer traditioneel en zeer, hoe zou ik zeggen, dat is daar echt gebruikelijk, de offers van de schapen en van de lama's, bloedoffers hè, aan de Pachamama. Maar dus heel die denkwereld daar rond is. Dus men heeft dus een heel grote verering voor de gekruisigde Christus. Terwijl Pasen eigenlijk voor in een concrete leven eigenlijk nog verder af staat. Hè.
Ja.
Ik denk dat zij ons daarop wijzen op een terechte manier. Ook bij ons is het, wij willen Pasen, wij willen verrijzen. Ja. Onze aanwezigheid, wat is missie? Dat is de verrijzenis brengen onder de mensen. De kracht van de verrijzenis die in alle mogelijke situaties moet kunnen doordringen. En wij als missionarissen zijn een van de instrumenten in Gods hand. God kent vele andere wegen om bij de mensen te zijn. Wij mogen daar nog bij de mensen zijn. Maar om terug te komen, dus Goede Vrijdag, dat is dus eigenlijk een heel belangrijk gebeuren. Het is ook een officiële verlofdag.
Ja. Gaat men dan vooral naar de kerk? doet men een kruisweg?
En
of...
dat is misschien een beetje een tegenstrijdigheid. Dat is ook wat de secularisatie, ik zou dat kunnen noemen. Maar dus er is daar een traditie om naar een bepaald gebied in de stad te trekken, een duinengebied. In de volle altiplanen is er zand en zijn er duinen. Ja. En daar worden grote reuzen, grote sculpturen gemaakt van Christus, van de uitbeelden van de kruisweg. En er komen kunstenaars van over heel het land daar reuzen, grote sculpturen maken. En de mensen gaan daar met de familie, het is een vrije dag, officieel, gaan picknicken, gaan een dag. Maar ook in de kerken, de parochies, bestaat het toch de traditie, zeker in de stad, om naar een viering van het kruis te gaan. Hè. Dus of zelf ook nog een kruisweg te doen in de stad, mee te doen. Onze Lieve Vrouw, we zitten hier nu voor Radio Maria.
Ja, ja.
Die heeft zoveel titels. Maar voor de mensen, en dat wij mogen dat zoveel proberen uit te leggen met goede wil en met de beste bedoelingen van al die titels, dat gaat over dezelfde persoon. En de mensen denken, ja, de pastoor die begrijpt dat niet, maar ze geven ons gelijk. Maar voor de mensen zijn al die verschillende titels, zijn dat ook verschillende, onze lieve, verschillende werkelijkheden. Onze Lieve Vrouw van de Carmen, onze Lieve Vrouw van de Mijnschacht, onbevlekt ontvangenis, Lourdes. Er zijn er naar gelang de plaats in het ook in Bolivie zelf zijn er Maria eigenlijk dommen. Dat zijn allemaal verschillende, voor hen zijn dat eigenlijk verschillende werkelijkheden.
En die hebben ook een verschillende kracht of een worden aanroepen om verschillende...
Ja, ja. Ja. Van de ene kant, dat is dat wij ons niet kunnen eigen maken, maar die zijn zowel trouw aan het katholieke geloof en aan de katholieke gebruiken en tezelfde tijd behouden zij voor 100% een Indiaanse tradities en geloof. Maar dan hoort je dan ook uitspraken van te zeggen, onze Lieve Vrouw van de Mijnschacht, die is veel machtiger dan onze Lieve Vrouw van de Carmel. Zo, hè. Die doet meer mirakels. In mijn parochie Santo Domingo, daar zijn er verschillende beelden van onze Lieve Neer. Dat is onze Lieve Neer van het geduld, van de leidzaamheid, onze Lieve Neer van de maand mei, onze Lieve Neer van het heilig gelaat. En voor de mensen zijn dat allemaal, ik zeg altijd, dat is onze Lieve Neer, hè? Aan ons kruis gestorven. Hè? Ja, dat weten zij wel, hè? Maar toch gaat men de verering richten naar een bepaald type kruisbeeld, mocht je dat zo noemen.
Is dat weer hetzelfde als wat u daarnet vertelde over die beeldjes die gezegend moeten worden?
Ja, dat heeft er veel mee te maken, hè. Ja. Als je de paus Franciscus bezig gezien hebt, dat is heel typisch, die gaat de genade uit het beeld trekken, om het zo oneerbiedig uit te drukken. Maar zo wordt het gezegd, sacar la gracia, sacar wil zeggen, eruit trekken. Door het beeld effectief ook aan te raken. Iets dat hier ook zeer frequent gebeurt. Ik kijk soms naar de missen van Lourdes en de Rozenkrans. De mensen die raken er allemaal de rots aan.
Ja,
en zo. Dat is eigenlijk iets dat helemaal niet zo ver afstaat van wat wij doen.
In de parochies zelf. U bent nu verantwoordelijk voor de parochie Santo Domingo in de stad zelf.
Ja.
Hebt u daar veel medewerking? Staat u er alleen voor?
Nee, helemaal niet, hè. Er zijn daar heel veel actieve leken, voor de catechese op de eerste plaats, ook jongeren, misdienaars, een grote groep, en de muzikanten, het koor en de zang begeleiden. We komen zeker om de maand een keer samen allemaal. Dat wordt de parochieraad genoemd, maar eigenlijk strikt genomen moet je dat de parochie-equipe noemen.
Ja.
Omdat het is iedere groep die daar is, iedere groep wordt geacht toch minstens één vertegenwoordiger te zenden naar die vergadering.
Ja.
Dus dat is nogal een geluk, dat ondanks al die moeilijkheden die wij als kerk beleven, en ondanks het feit dat wij een zeer traditionele lijn volgen, Bij de misvieringen beginnen wij met het eerste woord van het missaal en tot het laatste. Dus daar kunnen wij niet van afwijken, bijvoorbeeld. Dat, en op die manier noem ik dat een traditionele kerk. Die soms ook die voeling met alles wat leeft bij de Indianen daar niet direct iets van overgenomen heeft, wat men vroeger inculturatie noemde en dergelijke. Ondanks dat mogen wij echt toch wel gelukkig zijn dat er nog zoveel mensen kunnen worden bereikt.
En zijn dat ook jongeren?
Jongeren vooral ook. Hè. Het is een jonge bevolking ook. Hè. De Bolivie is een jonge bevolking. Maar ook voor ziekenzalving bijvoorbeeld. Dat is een van de sacramenten waarvoor ik het vaakst word gevraagd.
Oh ja?
Jawel, dat is. Meestal wacht men wel tot. Omdat er nog altijd dat idee in zit van als de pastoor komt, dan is het omdat het laatst is.
Ah.
En dat is in de praktijk ook dikwijls zo.
Ja, omdat ze wachten.
Omdat men wacht. Hè. En... of als, alleen als het heel ernstig is, dus de gezondheidstoestand. Ja.
En een begrafenis zelf, zijn daar specifieke dingen?
Dat is een heel sociaal gebeuren, zoals dat hier vroeger ook zeker zo was. Hè. De overledene wordt meestal thuis. Zij die het zich kunnen permitteren in de stad vooral, huren zij eens een lokaal, een zaaltje in een funerarium. Maar dus er wordt een waken gehouden. Vanaf de dag het uur van overlijden wordt die overgebracht of wordt die thuis opgebaard. En de buren, de vrienden, de familie komen allemaal langs. En men houdt dus een waken tot zanderendags, de nacht door. Daar worden de coca-bladjes rondgedeeld, sigaretten, een beetje alcohol. Ja. En zanderendags is dan de begrafenis.
Zanderendags al.
Meestal is dat de dag nadien. En als de priester nog gevraagd wordt, als men zich tot de katholieke kerk herkent of voelt aangetrokken, dan vraagt men de pastoor, de priester, en die gaat daar een woorddienst doen aan waar de overleden is
dus
opgebracht.
Dat kan thuis zijn, hè?
Dat is altijd meestal thuis, ja. En dat zit er soms zo vol. Dat was in de tijd van de corona een probleem.
Ja.
We moesten dus de mensen zeggen van wij kunnen wel iets doen van op afstand, de viering opnemen en doorsturen. En zo deed men dat dan ook. Ja. Maar de mensen kwamen hoe dan ook samen, ook al was dat verboden. Maar ik heb er toch zeker in het jaar 20 nog voordat er de vaccinatie was en zo, toch wel heel veel begrafenissen gedaan. Heel veel jonge mensen ook. Die jong beschouwd worden hier, 40, 50 jaar. Heel veel zijn er gestorven toen. Ofwel kwam men, voor men naar het kerkhof gaat, kwam men toch nog langs de kerk en het kerkportaal daar dan een dienst doen. Dat kon ook. Wat ook heel typisch is bij ons, de mis van de 9 dagen.
Ja?
Na 9 dagen wordt er een eucharistie gevraagd. In de parochie meestal.
9 dagen, dus dat kan ook op een weekdag zijn.
Ja, dat is meestal op een weekdag. Ja. Dat is meestal op een weekdag, ja.
Die rouwbeleving, zijn daar nog gewoontes rond? Of?
Jawel,
ja?
Zeker. Ja, vanuit de kerkelijke standpunt gezien komen de mensen ook voor een mis van 1 maand.
Een
jaargetijde en zo. En ook soms 6 maanden, dat is naar gelang de familie. Maar dus de mensen dragen daar nog publiek de rouw tot 1 jaar na het overlijden.
Ja.
En als dat, zoals dikwijls voorkomt, grote families zijn, is men soms jaren aan de hang omdat men altijd in het zwart is gekleed. Ja. Omdat men altijd de rouw respecteert van 1 jaar tijd.
Ja. Oké. Geert, hartelijk dank om ons wat te vertellen over Bolivia. We hebben heel wat opgestoken. Ik wens u een goede reis terug. En hopelijk horen we elkaar in de toekomst nog eens.
Ja, dank u wel. Het is een unieke kans voor mij om er een beetje over te vertellen, want eigenlijk heel veel gelegenheden hebben wij daartoe niet. Hè? Nee. Maar ik ben er heel erkentelijk voor. Bedankt.
Ja, dank u wel. Zo zijn we stilaan aan het einde gekomen van deze Mee met Missio van april. Ik hoop dat u, net als ik, genoten hebt van het gesprek met Geert van den Bergen. Als u vragen, opmerkingen of bedenkingen hebt, stuur mij gerust een mailtje. Het e-mailadres is meemetmissio@radiomaria.be. Ook als u suggesties hebt voor een volgende uitzending, mag u altijd een mailtje sturen naar meemetmissio@radiomaria.be. Ik herhaal nog even dat het mozaïek De Leerlingen van Emmaüs, geschilderd door Chantal Terme, tot en met zondag 2 juni tentoongesteld staat in de Sint-Pieterskerk van Leuven. De kerk is elke weekdag open van 10 tot 4 en op zondag van 11 tot half 5. De toegang is vrij en er ligt een folder met info. Wenst u Chantal Terme zelf te ontmoeten? Kom dan langs op zondag 21 april, erfgoeddag, of op zondag 2 juni, open kerkendag. Een geleid bezoek is ook mogelijk op een andere dag. Voor info en reservatie stuurt u een e-mail naar meemetmissio@radiomaria.be. Volgende maand is er opnieuw een aflevering van Mee met Missio. Dan neemt Bruno van der Maat u mee naar zijn missiegebied in Peru en vertelt hij onder andere hoe hij daar in de gevangenis beland is. We wensen u de komende weken alvast een zalige paastijd met hopelijk een aantal mooie, zonnige lentedagen. Hartelijk dank voor het luisteren. En tot volgende maand. Just a few hours after the sunrise.